We zijn dus aangekomen bij die tweede bede. Laat uw koninkrijk komen. En daarom lezen we niet alleen dat gedeelte waarin Jezus het onze Vader geeft, maar ook dat gedeelte waarin hij praat over dat koninkrijk. Matthäus 6, vers 25, daar beginnen we. En dan daarna lezen we dat gedeelte van het onze Vader. Dus eerst Matthäus 6, vers 25. Jezus is aan het woord en hij zegt daar: daarom zeg ik jullie, maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, nog over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies. Kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet. Ik zeg jullie, zelfs Salomo ging in al zijn luister niet gekleed als een van hen. Als God het groen dat vandaag nog op het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt, al met zoveel zorg kleedt, met hoeveel meer zorg zal hij jullie dan niet kleden, kleingelovigen? Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Dat gedeelte dus over zoek eerst het koninkrijk. En dan dat gebed. Matthäus 6 vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader die in het verborgen is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En dan lezen we nog het onderwijs wat de kerk heeft bewaard in de Heidelbergse catechismus. Een korte en krachtige geloofssamenvatting zou je kunnen zeggen. En dan zijn we in zondag 48 gekomen. Wat is de tweede bede? Uw koninkrijk komen. En dat wil zeggen, regeer ons zo door uw woord en geest dat wij ons steeds meer aan u onderwerpen. Bewaar en vermeerder uw kerk. Verbreek de werken van de duivel en alle macht die tegen u opstaat. Verijdel ook alle boze plannen die tegen uw heilig woord bedacht worden, totdat de volmaaktheid van uw rijk komt, waarin u alles zult zijn in allen. Laten we met elkaar luisteren naar het evangelie. En als we dat gedaan hebben, heb ik hier een klikker? Of jij klikt denk ik, hè? Ja. Als we dat gedaan hebben met elkaar, dan zingen we dat lied uit de bundel van André Troost, Zingende Gezegend, 190. Dat is een bekende melodie, namelijk die van Psalm 97. Maar met nieuwe woorden die heel mooi aansluiten bij die tweede bede. Een koning hebben wij, heet dat lied. Dat zingen we straks na de verkondiging van het evangelie. Ja, vandaag dus het derde deel in die serie over het Onze Vader. En dit is de tweede bede, maar het is het derde deel. Het is alweer even geleden dat ik hier ben geweest, dus ik blik nog maar even kort terug. De eerste keer, dat was die aanhef. Toen hebben we gezien dat het Onze Vader, dat we Vader mogen zeggen in het Onze Vader, echt fundamenteel is. Hè? Dat zet ons op de grond van genade. We hebben geen zakelijke relatie met God. Dit heb ik voor u. Maar omdat we hem mogen aanspreken met Vader, staan we op die grond van dit ben ik voor u. Dat was die aanhef. De tweede keer hebben we stilgestaan bij uw naam worden geheiligd. En toen hebben we gezien dat Jezus die bede voorop zet, omdat dat als het ware het stuur is van je leven. Hè? Dat wat je heiligt, dat wat heilig is voor je, dat wat je God is, zou je kunnen zeggen. Ja, dat stuurt ook je hele leven. En omdat Jezus wil dat Gods naam geheiligd wordt, zegt hij als het ware, zorg ervoor dat je leven een heilzame richting krijgt. Zet God centraal. Daarom staat die bede helemaal vooraan. Uw naam worden geheiligd. Die aanhef, Onze Vader, die gaat dus over genade, hè, zou je kunnen zeggen. Die eerste bede, uw naam worden geheiligd, die gaat dus over de richting van je leven. En vandaag staan we stil bij, laat uw koninkrijk komen. En dat heeft alles te maken met ons verlangen. Nu kan ik me zo voorstellen dat je bij het woord koninkrijk niet direct een positieve associatie hebt. Ons land is formeel een koninkrijk, het Koninkrijk der Nederlanden. Maar onze koning en onze koningin die spelen eigenlijk alleen maar een ceremoniële rol. En ze knippen wat lintjes door, oneerbiedig gezegd. Maar ze hebben niet echt veel te zeggen. En in landen waar de rol van het koningshuis veel groter is, daar willen we over het algemeen niet wonen. En dan heb je het over Saoedi-Arabië of over andere plekken waar de monarchie heel drukkend is en waar het met de positie van minderheden en vrouwen bijvoorbeeld niet al te best gesteld is. Dus als we bidden om een koninkrijk, dan kan ik me voorstellen dat je denkt, wil ik dat wel, dat er een koninkrijk komt? En toch zijn we juist met die tweede bede in het hart van het onderwijs van Jezus terechtgekomen. Op een of andere manier zijn we dat door de eeuwen heen een beetje kwijtgeraakt. Als je aan christenen vraagt, wat kwam Jezus eigenlijk doen? Wat kwam hij nou eigenlijk vertellen? Dan zullen veel christenen zeggen, vergeving van zonde. Hij is het offer dat voor ons gebracht is. Anderen zullen misschien zeggen, Jezus die kwam ons een nieuwe levensstijl leren. Hij is de koning die in ons midden is als iemand die dient. Weer anderen zullen zeggen, Jezus die kwam ons vertellen hoe we in de hemel kunnen komen. Hij is de zaligmaker, om maar even een wat ouder woord te gebruiken. En al die dingen hebben natuurlijk iets waars in zich. Natuurlijk kwam Jezus ons vertellen over vergeving van zonden. En natuurlijk zegt hij, volg mij na. Roept hij tot een nieuwe levensstijl. En natuurlijk vertelt hij ons dat er een plek is voor ons waar we straks naartoe mogen. Hij is inderdaad de zaligmaker. Maar al die dingen, als je al die dingen in zichzelf tot het onderwijs van Jezus maakt, dan wordt het heel eenzijdig, te eenzijdig. De kern waarmee Jezus als het ware zijn onderwijs samenvat, is dat woord koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen. God verlangt er namelijk naar dat zijn koninkrijk komt, dat zijn regering zichtbaar wordt. En daarom is het thema vanmiddag bidden als kind van de koning. En dan gaan we drie dingen zien. We gaan de vorm zien van dat koninkrijk, dat is het eerste. We gaan kijken naar de voortgang van dat koninkrijk. En we gaan kijken naar de verwachting van dat koninkrijk. Dus de vorm, dat is het eerste. Dan gaan we kijken naar de voortgang en dan naar de verwachting. Allereerst over de vorm van het koninkrijk. Wat voor vorm? Hoe ziet dat koninkrijk er eigenlijk uit? Er zijn nogal wat mensen die gebed verklaren vanuit angst. Mensen beginnen te bidden als ze dingen niet begrijpen. Zoals eeuwenlang bijvoorbeeld donder en bliksem. En dan beginnen we te bidden. Inmiddels, gelukkig, 2019, weten we dat als twee wolken op elkaar botsen, dat er dan gewoon elektrische spanning ontstaat en dat je gewoon het geluid hoort wat daarbij hoort. En dus gaan we steeds minder bidden, want we gaan steeds meer begrijpen van deze werkelijkheid. De angst neemt af en dus gaan we ook minder bidden. Wetenschappers noemen dit ook wel de secularisatie-these. Die is eigenlijk heel wijdverbreid. Er zijn behoorlijk wat wetenschappers die op deze manier denken, bewust of onbewust. Hoe meer de wereld moderniseert, hoe minder mensen godsdienstig zullen worden. Want ze snappen gewoon steeds beter hoe de wereld in elkaar zit en ze hebben God steeds minder nodig. Nou, nu kan ik niet voor andere godsdiensten spreken, hè, daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Maar als voorganger van de christelijke kerk kan ik in elk geval zeggen dat je het christelijk geloof geweld aandoet als je zou zeggen dat bidden, dat het christelijk gebed voortkomt uit angst. Dat we beginnen te bidden wanneer we dingen niet verklaren. Nee, christelijk gebed, en dan vooral die bede, laat uw koninkrijk komen, dat gaat niet over angst, maar dat gaat over verlangen. Want uw koninkrijk komen, dat is het verlangen van God. Dit is de rode draad van de Bijbel. Lees maar eens in het Oude Testament. Het koningschap van God neemt daar een centrale rol in. Hij is de koning van zijn volk Israël. Daarom heeft Israël aanvankelijk ook helemaal geen koning. Want God, de Heer, is de koning. Yahweh. En wanneer het volk dan uiteindelijk toch een koning wil, alle volken om ons heen hebben ook een koning, geef ons er ook een, dan zegt God tegen de profeet Samuel, luister maar naar ze, want ze verwerpen jou niet, maar ze verwerpen mij als hun koning. En daarna is er dus uiteindelijk wel een fysieke koning in Israël. Eerst is dat Saul, later wordt dat David en er volgen er nog een heel aantal. Maar dat is geen plaatsvervanger van God op aarde. Hè? God blijft de koning. Dat was wel zo bij de volken om Israël heen. Hè? De koning was als het ware het verlengstuk van de godheid. Dat is vaak ook zoals je in die drukkende monarchieën ziet. Daar is de koning echt de alleenheerser. Zoals het ook in die volken om Israël heen was. Maar in Israël was dat anders. De koning van Israël is niet bedoeld om als alleenheerser een dictatuur te stichten, maar om iets van Gods heerschappij zichtbaar te maken. En dat lukt ook, hè, met vallen en opstaan. Saul bijvoorbeeld, die laat iets zien van de kracht van Gods geest. David, die laat iets zien van Gods genade. Kijk maar hoe hij steeds met zijn vijanden omgaat, met Saul bijvoorbeeld. Salomo, die laat iets zien van Gods wijsheid. Maar al deze koningen, die blijken ook gebrekkig. Saul gaat uiteindelijk ten onder aan zijn, ja, aan zijn egoïsme en aan zijn depressies. David pleegt overspel. Salomo haalt afgoden binnen en dwaalt van God af. Maar steeds is er die belofte, die blijft staan van God aan David. Jouw koningshuis zal eeuwig voortbestaan en je troon zal nooit wankelen. En meer gaan de profeten dat ook benadrukken. Als alles kapot gaat, als Israël uiteindelijk wordt weggevoerd uit Babylon, dan blijft dat staan. En ze blijven het steeds maar herhalen. Er zal een moment komen dat God zelf weer koning zal zijn van zijn volk. En dat koningschap, dat zal alles wat wij ons bij een goed koningschap voorstellen, te boven gaan. Het is een koningschap dat zijn weerga niet kent. Hè? Dan gaat het echt over een totaal beeld van genezing. Materieel, spiritueel, sociaal, economisch. De krachtigste weergave is misschien wel in Jesaja 52 vers 7. Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen aankomt gesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws, evangelie, brengt, die redding aankondigt en tegen Israël zegt, je God is koning. En misschien denk je van, wat is dit voor een lange aanloop? We waren toch bij Jezus? Maar dit is nou precies waar Jezus bij aansluit. Daarom zegt Jezus ook niet, als die komt op aarde, ik kom jullie zonde vergeven. Iedereen zou zeggen, oké. Ik kom jullie een moreel voorbeeld geven. Oké. We hebben toch de Torah, dat weten we toch? Nee, wat zegt hij? Matthäus 4 vers 12. Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Het koninkrijk van God is nabij. Nu komt het moment. Dit was toch die belofte, God zou koning worden. Nu, hier is het. In Matthäus 5, de zaligsprekingen, zie je dat ook centraal staan. De eerste en de laatste zaligspreking. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. En die laatste zaligspreking. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk. Dit is de start van Jezus' verkondiging. Het is verbonden met de eerste en met de laatste zaligspreking. En het is dus ook het kernbegrip als Jezus zijn onderwijs samenvat. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten of wat zullen we drinken? Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie al die dingen nodig hebben. Zoek liever eerst het koninkrijk van God. Dus de vorm van het koninkrijk. Wat is de vorm van het koninkrijk? God is koning in Christus. Christus is koning geworden. De koning staat dus voor ons en die vertelt ons, bid om mijn koninkrijk. Laat uw koninkrijk komen. Jezus is degene in wie die oude belofte van God ook uiteindelijk werkelijkheid wordt. En daarom heeft bidden in christelijke zin ook helemaal niks met angst te maken. Want kijk maar eens, wat breekt er een heerlijk koninkrijk aan? Kijk, Jezus is mensen genezen en zo Gods almacht demonstreren. Kijk, Jezus is 5000 mensen voeden en zo Gods overvloed laten schitteren. Kijk, Jezus is aan tafel schuiven bij zondaars en zo Gods barmhartigheid aanbieden. Bij deze koning zie je ook echt dat koninklijke leven gaan stralen. Uw koninkrijk komen. We bidden of die revolutie die in Christus zichtbaar wordt, of die ook in onze levens mag doorbreken. Ik weet niet precies waarom, maar op een of andere manier heeft de Heidelbergse catechismus dat koninkrijk helemaal niet betrokken op Christus. Zijn naam komt er niet in voor in deze vraag. De catechismus vertelt dat we bidden voor Gods regering in ons leven. We bidden voor de kerk. We bidden voor het verzet dat christenen tegen kunnen komen. Dat zijn allemaal wel dingen die met dat koninkrijk in zekere zin te maken hebben. Maar het is net of het hart zelf mist. De koning. Waar is de koning? Laat uw koninkrijk komen. Dat gaat over Christus. En we bidden of hier in Monster en de plekken daaromheen, of hier dat koninkrijk van Christus zichtbaar mag worden. Laat het hier gebeuren. Het koninkrijk is dus Christusvormig. Hè? Dat daarom dus die over het eerste punt dat het gaat over de vorm. Christusvormig. En daarmee komt ook ons hele leven in beeld. Het gaat niet alleen maar over de mooie dingen. Ik zei net over de overvloed en over de barmhartigheid en over de genezing. En dat is ook zo. Daar bidden we ook voor. Maar tegelijkertijd moet je ook niet bang zijn om dit gebed te bidden. Het wordt vaak verklaard vanuit angst, maar ik zou het tegenovergestelde willen beweren. Je moet vooral niet bang zijn als je wilt bidden, laat uw koninkrijk komen. Want die koning, dat is een gekruisigde koning. Het koninkrijk is Christusvormig, maar het is ook kruisvormig. Hoe komt dat koninkrijk? Jesaja 52 vers 7 haalde ik net even aan. Je God is koning. Maar wat komt er ook alweer na Jesaja 52? Ja, Jesaja 53. Maar waar gaat Jesaja 53 over? Hij werd veracht, door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg. Hij werd veracht, door ons verguisd en geminacht. Dat is het koninkrijk van deze koning. Dat is schitterend, dat is prachtig, dat is overvloedig. Maar het komt ook dwars door de moeite en door de pijn heen. Er zijn zomaar behoorlijk wat dingen die je als mens kunnen treffen. En misschien ook wel die jullie als gemeente kunnen treffen. Ik ken jullie gemeente niet goed genoeg om daar iets over te zeggen. Maar ik ben inmiddels een jaar in Voorburg en dan kom je van alles tegen. Van allerlei moeite, pijn. Mensen die heel vroeg bijvoorbeeld al overlijden. Mensen die wiens kinderen weglopen van God en geloof. Allerlei moeilijke dingen. En dan zeggen we wel eens tegen elkaar van jongen. We lijken wel vervloekt. Maar misschien moeten we ook wel eens tegen elkaar zeggen, zou het kunnen dat God ons juist hierdoorheen dichter naar de koning toe beweegt? Als dat een koning is die met het lijden vertrouwd is. Als dat een koning is die juist ook in de pijn zijn gezicht laat zien. Het koninkrijk waarin we moeten geven om te ontvangen. Waarin we moeten vergeven om vergeven te worden. Waarin we moeten sterven om te leven. En dat is over dat eerste, de vorm van het koninkrijk. Christusvormig en kruisvormig. En dan gaan we naar de voortgang van het koninkrijk kijken. Een jaar of 10, 15 geleden, in 2006, was ik samen met mijn voetbalelftal op de Oranje Camping in Duitsland. Want daar werd het WK voetbal gespeeld. In die tijd had je dat Oranje Campings. Dat was als het ware een camping die werd opgetrokken in een speelstad waar het Nederlands elftal moest spelen. En daar trokken dan allerlei Oranje supporters naartoe. Heel vaak hadden ze helemaal geen kaartje, maar het was gewoon alleen al leuk om daar op die camping met elkaar te zijn. En als je dan als Nederlanders bij elkaar zit, hè, want dat heette dan ook de Oranje Camping, dan ontstaat er op zo'n camping iets van de Nederlandse cultuur. Hè, de muziek, veel hazes, het eten, ik weet eigenlijk niet of dat zo Nederlands was, patat, heel veel patat. Onze oranje uitdossing. Alles op die camping liet iets zien van het koninkrijk waar wij bij hoorden. Het koninkrijk der Nederlanden. Als burgers van een koninkrijk straal je ook iets uit van dat koninkrijk. En wanneer we bidden, laat uw koninkrijk komen, dan bidden we dus ook voor de uitstraling van dat koninkrijk. Voor de voortgang. We bidden of de genade die we hebben ontvangen, of die ook weer mogen doorgeven. En ik hoop dat we dat op een iets attractievere manier kunnen doen dan wij destijds op die Oranje Camping deden. Nu is het populair om veel kritiek te hebben op de kerk, op al haar mislukkingen en op al haar fouten. Alsof de kerk vooral helemaal niks laat zien van haar Heer. Maar geloof het of niet, juist met een attractieve uitstraling, een aanstekelijke uitstraling, dat de kerk ook echt iets liet zien van het koninkrijk, daar is de kerk groot mee geworden. Rodney Stark schreef een heel interessant boek, The Rise of Christianity. Ik weet niet of het in het Nederlands vertaald is, volgens mij niet. Maar hij is socioloog, zelf geen christen, maar hij is verbaasd over die enorm snelle groei van het christendom, juist in die eerste eeuwen. Het is ongekend, in een paar eeuwen tijd is 50% van de toenmalige wereld christen geworden. En hij onderzoekt dus in dat boek Rise of Christianity de factoren die daaraan hebben bijgedragen. En dan schrijft hij dit, moet je horen. Het christendom vernieuwde het leven in Grieks-Romeinse steden door te zorgen voor nieuwe normen en nieuwe vormen van relaties die in staat waren om te gaan met veel urgente problemen. Aan steden gevuld met daklozen en armen bood het christendom ondersteuning en hoop. Aan steden gevuld met nieuwkomers en vreemden bood het christendom een directe basis voor verbinding. Aan steden gevuld met wezen en weduwen bood het christendom een nieuwe familie. Aan steden verscheurd door etnisch geweld bood het christendom een nieuwe basis voor solidariteit. En aan steden die getroffen waren door epidemieën, branden en aardbevingen bood het christendom effecte manieren van hulp. Want wat de christenen brachten was niet slechts een nieuwe volksbeweging, maar, hoor, een nieuwe cultuur die in staat was om het leven in de Grieks-Romeinse steden draagbaar te maken. Daar bidden we als waarom. Laat uw koninkrijk komen. We bidden om een kerk die leeft. We bidden om een kerk die ook levens verandert. Die een aanstekelijke cultuur heeft. Die niet zondag in zondag uit zijn dienstjes afdraait. Maar we bidden naar een kerk, om een kerk die ernaar verlangt dat ook anderen hun koning leren kennen. En die zich inzet om nieuwe toetreders te krijgen tot dat rijk. We bidden om een Christus- en kruisvormige cultuur die ook anderen aantrekt. En ik vind het zelf altijd zo geweldig dat Christus zegt, bid hierom. Bid hierom. Hij geeft ons niet het gebod. Stel je voor dat hij dat had gedaan. Straal iets van dat koninkrijk uit. Oei, wat zouden we snel teleurgesteld raken. In onszelf, maar misschien ook wel in elkaar. Wat zouden we teleurgesteld zijn in de mensen om ons heen die zeggen, ach ja, het is aardig, maar leuk voor jou, niet voor mij. Maar Jezus zegt, nee, bid ervoor. Bid erom. En dat brengt ons ook in de sfeer van genade. Het is niet laat ons koninkrijk komen, maar laat uw koninkrijk komen. Het is niet allereerst een gebod, maar allereerst een gebed. Het is niet allereerst een opgave, maar allereerst een gave. Dat over de voortgang van het koninkrijk. Dan gaan we kijken naar de verwachting. verwachting, of de voleinding heb ik op de beamer staan, zie ik. De voleinding van laat uw koninkrijk komen. Want we bidden ook, en dat heeft de catechismus wel heel raak gezegd, we bidden ook om het einde. We bidden om het einde van de wereld. Daar bid je om. Misschien een beetje ontnuchterend om het zo te zeggen, maar dat is wel zo. Laat uw koninkrijk komen, we bidden om het einde van de wereld. En we mogen nu al iets zien van het koninkrijk. We mogen ons ernaar uitstrekken, we mogen erom bidden, maar veel ervan blijft ook nog verborgen. Achter het lijden bijvoorbeeld. En daarom bidden we met laat uw koninkrijk komen ook door om de definitieve doorbraak. In alle openheid. We bidden dat Christus terugkomt. Dat de koning dat koninkrijk sticht. En wat zal dat voor een onthaal zijn, hè? Misschien heb je wel eens een onthaal gezien van sporters die een belangrijke beker hebben gewonnen. Van het Nederlands elftal wat Europees kampioen is geworden. Of misschien de handbalsters die ingehaald worden als ze wereldkampioen zijn geworden. He, prachtig. Wat een sfeer kan daar hangen. Maar hoeveel mooier zal het zijn als onze koning terugkomt? Zal dat niet veel geweldiger zijn? Eindelijk zie je die liefdevolle ogen die je af en toe al eens hebt geproefd in je gebed of in een mooie kerkdienst. Eindelijk word je echt door hem omhelst. Eindelijk hoor je echt zijn stem. De woorden die je hart raken. En die je leven openleggen. Wat zal het geweldig zijn. Als onze koning zegt. Jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk. Dat al vanaf het begin van de wereld voor jullie bestemd is. Maar nog maar eens ontnuchterend. We bidden ook voor het oordeel over mensen die de koning afwijzen. Het dezelfde Jezus die prachtige woorden van welkom spreekt. Jullie zijn door mijn vader gezegend. Kom en neem deel aan het koninkrijk, Matthäus 26. Diezelfde Jezus spreekt ook scherpe woorden. Jullie zijn vervloekt. Verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. En we bidden voor de hemel op aarde, maar we kunnen niet bidden voor de hemel zonder ook voor de hel te bidden. En dat maakt deze bede ook urgent. Niet triomfantelijk, zo van laat ik worden gered en anderen niet. Nee, het maakt het urgent. Jezus zegt, strijden jullie om in te gaan. Christenen hebben niks triomfantelijks, kunnen niet zeggen van natuurlijk kom ik er wel. Ik heb me toch goed gedragen. Nee, we worden gered door genade. En we bidden dus met deze bede ook urgent. We smeken of God hen wil redden die verloren dreigen te gaan. En misschien zijn dat wel je kinderen. Is dat wel je partner? Zijn dat wel je vrienden? En daarmee proef je misschien ook wel hoe urgent dat is. Wat een pijn daar soms zit. Als mensen zijn afgedwaald van die koning. En ik kan me voorstellen dat je dan ook aarzelt. Wil ik wel dat hij terugkomt? En maar weet dus ook dat als je bidt, laat uw koninkrijk komen, dat je ook bidt om genade. Dat je urgent bidt, Heer, red hen die uw koninkrijk dreigen mis te lopen. God heeft deze wereld zo lief. Hij is niet gekomen om haar te oordelen, maar om haar te redden. Laten we samen bidden. Ja, Vader, iets van uw koninkrijk proberen we te zien als we uw woord naspeuren, als we naar uw zoon kijken, als we erover nadenken en erover zingen. Vader, en we bidden of het verlangen naar dat koninkrijk ook onze harten mag raken, of we ons ernaar mogen gaan uitstrekken. U weet, Vader, dat we dat soms best spannend vinden. Dat de angst ons misschien niet aanzet tot gebed, maar dat de angst ons misschien juist weghoudt van het gebed. Want uw koninkrijk komen, Vader, we weten hoe spannend dat is. Uw koninkrijk is ook kruisvormig. En we bidden u, wilt u met ons zijn als we dat op dit moment al ervaren? Als we bidden, als we merken dat lijden en pijn in ons leven is. En dat het moeilijk is om u trouw te zijn en om uw koninkrijk te blijven zoeken. Vader, help ons, sta ons bij door uw Heilige Geest. We bidden of u ons als kerk wilt helpen om met elkaar dat koninkrijk ook uit te stralen, iets daarvan te laten zien. Zegen, de activiteiten die we daarin ontplooien voor de buurt, voor elkaar. We bidden, Vader, voor hen die de koning niet meer kennen of nog niet kennen. En we bidden, Vader, open hun ogen, open hun hart. Geef ook dat wij levende brieven zijn die mensen niet afstoten, maar die mensen juist aantrekken naar dat geheim. Vader, wilt u zo uw koninkrijk laten komen, ook in ons midden. En we bidden, breng uw koninkrijk, ook in zijn volle glorie, op de dag die u alleen weet. Maar kom haastig, Heer, de wereld wacht zo. We bidden het uit genade. Amen.